Goedemorgen. Het is fijn om vanmorgen in uw midden te zijn. Om weer het woord te openen met elkaar. En dat niet alleen, nog een hele bijzondere dienst, hè, waarin er een zuster is, heb ik begrepen, die zich laat dopen. En dat mag een heerlijk getuigenis zijn. Als iemand een keuze maakt voor de Heer Jezus en ook het verlangen heeft om zich te laten dopen. Wij gaan met elkaar lezen uit het boek Spreuken. Spreuken 12. Spreuken 12. Vers 25. Spreuken 12. Vers 25. Daar staat: kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het. Tot zover. Ja, er komt nog veel meer op. Wat is de inleiding op dat wat ik met u wil delen vanmorgen? Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het. Nou, dat is waar. Ja, natuurlijk is dat waar. Immers, het staat in de Bijbel. Het woord van God. En dat is de waarheid. En we weten allemaal dat als het gaat om kommer in het hart van de mens, buigt het neder. Ja, dat is zo. Dat kennen we allemaal uit ons eigen leven. De een meer, de ander misschien wat minder. Maar er kunnen heel wat dingen in je leven zijn die je hart ter neer doet buigen. Zorgen, verdriet, ziekte. Nou ja, de toestand in de wereld. Word je niet altijd vrolijk van. Als je het journaal beluistert. Soms denk ik wel eens, je kunt er beter niet naar kijken. Hè? Zo opbeurend is het allemaal niet. En ook nog eens een keer gemanipuleerd. Hè? Er zijn vaak die toneelstukjes die opgevoerd worden. En als je dan kijkt naar het wereldgebeuren. Rampen die zich voordoen. Mensen die geen eten of drinken hebben, of weinig. Dreiging van oorlog. Midden-Oosten. Het zijn allemaal dingen, als je daar als mens op ziet, ja, dan zou je soms een beetje depressief kunnen worden. Hè? Waar moet het allemaal heen? Waar gaat het naartoe? En daarom het is waar als de spreukendichter zegt: kommer in het hart van de mens buigt het neder. Wat maakt dan dat je verheugt? Wel, zegt Spreuken, een goed woord. Een goed woord verblijdt het hart. Nou, daar wil ik het dan vanmorgen ook met u over hebben. Een goed woord. Ja, en dan kom je uit bij de Bijbel. Het woord van God. En het is belangrijk om ons daarin te verheugen. En wil je daarin gaan verheugen, dan zul je in ieder geval die Bijbel moeten gaan lezen. Gaan bestuderen. Overdenken. Een goed woord verblijdt het hart. Als ik dat zo lees, of toen las ik dat van de week, toen moest ik denken aan wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen 3. Dat is geen onbekende tekst. We gaan een beetje door de Bijbel bladeren vanmorgen. Een beetje schrift met schrift vergelijken. En dat is natuurlijk altijd belangrijk. Zoveel mogelijk de Bijbel zelf aan het woord laten. En apostel Paulus die zegt in de Filippenzenbrief, zeg ik dat nu goed? Filippenzen, waar staat die? Ja, Filippenzen 3. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Een goed woord verblijdt het hart. En de Bijbel die laat ons zien dat de Heer Jezus Christus het vlees geworden woord is. En daarom zegt Paulus ook, verblijd u in de Heere. Want hij is namelijk dat woord, hij is het vlees geworden woord. De Heere is dat woord, dat goede woord. En onze blijdschap is in de Heere. Filippenzen 4 zegt, verblijd u in de Heere. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. In Psalm 119, vers 162, daar staat, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Dat mag de Bijbel voor u en mij zijn. Een rijke buit. Een schatkamer. En David verblijdt zich over dat woord, want hij vindt daarin een rijke buit. In Jeremia 15, Jeremia 15 gaan we even lezen. Jeremia 15, vers 16. Jeremia 15, vers 16. Daar staat, zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. En uw woord was mij tot blijdschap en vreugde des harten. Je vindt dat een aantal keren in de Bijbel, dat iemand ook een boekrol moet opeten. Johannes bijvoorbeeld. En hier is sprake van Jeremia. En hij zegt, zo vaak dat woord gevonden werden, at ik het op. Hij nam het tot zich. En dat woord was hem tot vreugde en tot blijdschap van het hart. Het is geweldig als je dat hebt mogen ontdekken in je leven. Als je de schellen van de ogen zijn gevallen, als je zicht hebt gekregen op de Bijbel en daarin hebt ontdekt de persoon van de Heer Jezus Christus. Daarin hebt ontdekt wie God is, dat hij een plan heeft met deze wereld, maar ook met u en met mijn leven. En dat je daarin ontdekt hebt dat de God van de Bijbel een God is met een hart vol liefde. Niet een of ander abstract begrip of zo. Nee, met een hart vol liefde voor u en voor mij. Zo lief dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Nou ja, daar word je blij van, toch? Daar word je blij van. En als je dat hebt ontdekt, ja, dan kan het zomaar gebeuren dat je die keuze maakt. Dus ik wil de Heer Jezus volgen. Ik wil mijn leven aan hem geven. En ik wil daar ook nog eens een keer getuigenis van geven voor de gemeente. Door mij te laten dopen. Zoals vanmorgen en ook vorige week overigens hier gebeurt. Heel bewust te kiezen voor de Heer Jezus. Omdat je hem hebt ontdekt in het woord. En tot de ontdekking bent gekomen, ja, dat woord, dat is mijn vreugde. Dat is mijn leven. Dat geeft mij blijdschap. We hebben net een hele periode achter ons liggen, ook in het Vierhout de Bosch, met heel veel bijbelstudieweekenden. Het vergt heel veel tijd, moet ik u zeggen, en energie om al die studies voor te bereiden. Maar aan de andere kant, het is ook steeds weer een vreugde om dat te mogen doen. De afgelopen weken enkele tientallen spreekbeurten gehad en bijbelstudies, ook buiten het Vier op de Bosom, ook op andere plaatsen. Maar dan is het elke keer weer een vreugde, ja, dat je met dat woord bezig mag zijn. En dat je inderdaad mag ontdekken, dat geeft blijdschap. Daardoor word je opgebouwd. En het mooie is, dat als je daarmee bezig bent, dat de Heer Jezus steeds groter wordt voor je. Ja. En dat je ook steeds weer ontdekt hoe waar die Bijbel is. Als je schrift met schrift gaat vergelijken. We hebben net onlangs een keer een weekend gehad over Gods programma voor de toekomst. En als je dan zo die Bijbel doorbladert en je mag dan ja, dat blauwdruk van Gods programma gaan ontdekken. Dan denk ik, tjongejonge, wat is dat toch machtig. Mooi allemaal, hè? Dat wij geïnformeerd zijn en kunnen zijn als het gaat om Gods programma. En dat je mag weten, want dat was ook een van de inleidingen toen, waar de profeet zegt, ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zeg mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Ja. Ik heb gesproken en ik doe het ook komen. God heeft een plan. Hij die aan het begin stond, wist al de afloop van dat machtige heilsplan. Nou, dat vind je allemaal in de Bijbel. Ja, dan begrijp ik met David dat hij zegt, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. En dan begrijp ik Jeremia als hij zegt, zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, want uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Ja. Dat woord van God, dat mag voor u en mij een belangrijke plaats innemen in ons leven. Je zou moeten zeggen, dat moet een belangrijke plaats, maar moeten is dwang, hè? Maar als je dat woord leert kennen, ja, dan gaat dat verlangen ook groeien om met dat woord bezig te zijn. Ja, ik kan me niet voorstellen dat u hier vanmorgen zit en alleen maar vanmorgen uw Bijbeltje opent en de rest voor de week die Bijbel dicht zou laten. Nee. Ja, als je de Heer daadwerkelijk hebt leren kennen, ja, dan wil je elke dag iets van dat woord tot je nemen. Dan wil je daarmee gevoed worden. Hè? En het mooie is dat het ook kan. Want we leven nog in alle vrijheid en vrede. Er was onlangs een mevrouw bij ons en die zei, ja, weet u, broer de Vochtlo, ik vond het heel mooi die preek vanmorgen, maar weet je wat ik nou zo jammer vind? Ik ben het morgen weer vergeten. Ze was al een dagje ouder, kon niet alles meer goed onthouden. Daar kan ik wel eens verdrietig over worden. Toen zei ik van, nou ja, ik kan me best een beetje voorstellen. Ik zeg van, ja, dat vind ik jammer. Maar aan de andere kant, het gaat niet alleen om de preek van zondag. Je mag het woord elke dag tot je nemen. Net als bijvoorbeeld het volk van Israël, als ze daar dat manna ontvangen uit de hemel. En manna was een beeld van het woord van God. Ze kregen elke morgen. Nou ja, misschien dat u vanavond ook wel de toespraak van vanmorgen bent vergeten. Maar morgen vroeg kunt u weer opnieuw manna krijgen. En mag u zich weer verblijden in dat woord wat u dan op dat moment van de Heere ontvangt. Ja. Een goed woord verblijdt het hart. Dat woord van God mag in onze levens een belangrijke plaats innemen. Maar dat deed het ook in het leven van de Heer Jezus. Kijkt u maar eens in Jesaja 50. Jesaja 50. Jesaja 50. Vers 4. De Heere, Heere heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. Dit zijn profetische woorden, dat zijn woorden gesproken door Jesaja. Maar in wezen heeft het ook betrekking op de grote Jesaja, de Heer Jezus. Want er staat verder nog: de Heere, Heere heeft mij, vers 5, het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Als ik dit lees, ja, dan gaan mijn gedachten toch uit naar de Heer Jezus. Ja. Hij gaf zijn rug aan wie hem sloegen. Daarom zijn profetische woorden. Het moet wat geweest zijn, hè? Je leest dat zo gemakkelijk. Maar als je daarover nadenkt en je denkt van ja, dit heeft ook betrekking op mijn heiland, op de Heer Jezus, dan vind ik het heel indrukwekkend. Ja. De Heere is niet weer spannend geweest. Nee, Psalm 40 zegt ook: zie, hier ben ik, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Ja. Hij kwam gewillig. Wij zingen wel eens, en misschien heb ik dat eens vaker gezegd hier, en dat is natuurlijk heel persoonlijk, hè. Maar er is een lied dat zegt: hij kwam bij ons heel gewoon. De zoon van God als mensenzoon. Prachtig lied, hoor. Ik zeg er helemaal geen fout van. Alleen mij, maar dat is misschien mijn probleem, gevoelsmatig heb ik het er altijd een beetje moeilijk mee. Hij kwam bij ons heel gewoon. Ja. Nou ja, natuurlijk is misschien ook zo. Maar denk ik, voor mij is het niet zo gewoon. Het moet wat geweest zijn. Ja. Hij kwam om de wil van God de Vader te doen. En hij is niet weer spannend geweest. Nee, hij is namelijk gehoorzaam geweest. Ja, gehoorzaam tot de dood des kruises. Ja. En hij is niet teruggedeinsd. Hij gaf zijn rug aan wie hem sloegen. En broeders en zusters, door zijn striemen is ons genezing geworden.
Ja, ja.
Hij kwam bij ons. Oh, wat was het groot. Wat was het groots. Wat was het bijzonder. Dat hij kwam om zijn leven af te leggen uit liefde voor u en voor mij. Hij gaf zijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Als ik dit lees, en ik stel me niet op één lijn met de Heer Jezus, begrijpt u me goed, hoor. Maar ik heb vroeger heel veel straatevangelisatiewerk gedaan. In Utrecht, Hoog-Catharijnen, in Amsterdam, op de Walletjes. Stonden met een aantal jongelui, stonden we daar te evangeliseren. En dan zongen we. En dan gaven we een getuigenis. En ik weet nog, ik zal het nooit vergeten, dat ik daar op een dag ook stond. En ik gaf daar een getuigenis. En er komt iemand op mij af en die loopt naar mij toe en die spuugt me recht in mijn gezicht. Nou, ik moet zeggen, dat is smerig, hoor. Dat is smerig. Ja. Ik kon niks doen. Ik moest het gewoon over me heen laten gaan, hè. Maar hier staat: hij heeft zijn gelaat niet verborgen voor smaad. Hij kon iets terug doen. Maar hij deed het niet. Hij liet het allemaal geworden. Hij liet het allemaal over zich heen komen. Ja. Ja. Hij kwam bij ons. Wat groot was het. En hij deed het liefde voor u en voor mij. En dan staat er, daar ging het mij dan even om, hè. De Heere, Heere heeft me als een leerling leren spreken, om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Mooi is dat, hè? Ik vind het zo mooi. De Heere, Heere heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Ja. Ja, ik lees ook in Johannes 14 dat de woorden die hij sprak, die had hij van de Vader ontvangen. Hij sprak alleen maar de woorden die de Vader hem te spreken gaf. En God de Vader heeft hem geleerd om te spreken het woord wat God de Vader hem gaf. En met dat woord mocht hij de moede ondersteunen. Ja. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor. Nou, inderdaad, ik lees een paar keer in het evangelie dat hij 's morgens vroeg opstond, een eenzame plaats zocht om alleen te zijn met zijn hemelse vader. Om door de vader geleerd te worden. Ja. Ja. Hij ging in de stilte om gemeenschap te hebben met zijn vader. Doe me denken aan Psalm 5, is het geloof ik? Ja, Psalm 5, nou, laat ik me even erbij pakken. Dan weet ik zeker dat ik het goed citeer. Ja, Psalm 5, vers 4. David, die zegt daar: Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en zie uit. Ja. Niet zie er tegenop, maar zie uit. Heere, des morgens hoort gij mijn stem. David begon ook de dag met God. De Heer Jezus stond 's morgens vroeg op, zocht een eenzame plaats om alleen te zijn met zijn vader, om het woord tot hem te laten komen. En David zegt: Heere, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens leg ik. Ik zal het ongetwijfeld vaker gezegd hebben, maar was dat belangrijk, broeders en zusters? Om de dag met God te beginnen, met je hemelse vader. Om inderdaad de stilte te zoeken. Want ik weet, dat kan voor sommigen heel lastig zijn. Als je wat moeilijk uit je bed kunt komen, dan moet je opeens naar school of naar het werk of zo. Hè. Sommigen herkennen het. Ja. Ja. Ja, goed. Dat kan gebeuren. Maar goed, je kunt dingen aanleren. Hè. Maar was het belangrijk om momenten van stilte te hebben in je leven? Nou ja, goed, als het 's morgens helemaal niet lukt, dan zijn er natuurlijk nog andere momenten op de dag. Het is ook geen wet. Maar het is wel belangrijk om momenten van stilte te hebben. Ja. Om met dat woord bezig te zijn. Om het aangezicht van God te zoeken. Zoals de psalmist: Heere, des morgens hoort gij mijn stem. En dan ook te luisteren naar de stem van de Heere. Misschien ook wel eens vaker gezegd, maar ik doe het zelf en daar heb ik heel veel zegen door ontvangen. En misschien dat u dat ook mag hebben. Maar mijn ervaring en mijn gewoonte is, als ik 's morgens opsta, dan is het nog lekker stil in mijn kantoor, ik ga me lekker terugtrekken. En dan ga ik eerst in gebed en dan pak ik mijn Bijbeltje. En dan begin ik de dag met God en dan spreek ik tot de Heere. Maar dan bid ik ook of God mij iets wil laten zien vanuit het woord. En dan lees ik een klein stukje. Misschien 5 of 10 versen. Die lees ik eens en dan ga ik eens over nadenken. En dan ga ik ze ook nog eens in gebed zeggen: Heere God, wilt u nou maar door dat woord iets tot mij zeggen? Ja. Weet u, dan heb je als wel ja, gemeenschap met je vader in de hemel. Hè? En dan stel ik mezelf altijd een aantal vragen. Wat voor belofte staat er bijvoorbeeld in? Of wat voor bemoediging? Of wat voor vermaning? Of wat voor vertroosting? Ja. En weet u, als je dat zo doet, biddend met de Heere, dan gaat zo'n stukje Bijbel voor je leven. Ja. Dan gaat God door dat woord spreken tot je hart. En dan ervaar ik ook dat in het verdere van de dag er soms altijd zijn stukken blijven hangen. Ja. En die mogen mijzelf dan bemoedigen. Maar dat niet alleen. Je mag dat soms ook weer tot bemoediging geven voor een ander. Want dat deed de Heer Jezus ook, hè. Hij zegt: de Heere, Heere heeft me als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Ja. Daarvoor deed hij dat. Dat wat God u en mij toevertrouwt, dat hoeven we niet voor onszelf te houden, maar dat mogen we ook delen met een ander. Kijkt u eens in 2 Korinthe, in 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1.2 Korinthe 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God alle vertroosting. Alleen die eerste tekst al, hè? Dat is een hele mooie tekst. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. Ja, dat zijn misschien een beetje wat ouderwetse woorden, hè? Maar het is wel een heel mooi woord. De Vader der barmhartigheid. God heeft zich namelijk over ons ontfermd. Op een andere plaats staat: God die rijk is aan erbarming. God heeft zich over ons erbarmd, over ons ontfermd. Daaruit blijkt Gods liefde voor u en voor mij. Zo lief dat hij inderdaad voor ons heeft willen sterven aan het vloekhout van Golgotha. Zijn leven gaf opdat wij vergeving van zonden zouden kunnen ontvangen. Ja. En die Vader, zegt de apostel Paulus, die zij gelooft, de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting. De God van alle vertroosting. Nou, dat heb je als mens soms nodig. Want ja, er is wel eens kommer en kwel in ons leven. En dat buigt je hart ten neder, hebben we gelezen. De God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk. Nou, dat is er soms. Druk, zorg, kommer. Die ons troost in alle druk. En dan staat er verder, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Geweldig is dat. We hebben gelezen dat Jeremia zegt, de Heere, Heere heeft mij leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Ja. Nou, zo wat hier ook staat. De God van alle vertroosting, de Vader der barmhartigheid, die ons troost, want dat heb je soms nodig als mens, en dat doet hij, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, kunnen troosten met de troost waarmede wij zelf door God vertroost zijn geworden. Ja. Zo werkt de Heere God. Dus als u onder het woord zit, of het nou hier vanmorgen is, of in een bijbelstudie, of gewoon in uw persoonlijke omgang met de Heere, dan troost God u vanuit zijn woord. Hij bemoedigt u vanuit zijn woord. Nou, dat is in de eerste plaats voor jezelf. De eerste zegen is voor jezelf, zeggen ze wel eens. Hè? Ook als je bijbelstudies voorbereidt of preken voorbereidt. De eerste zegen is voor jezelf. Nou, dat is ook zo. Maar vervolgens mag je dat delen met mensen die God op u en mijn weg brengt. Zodat wij dus ook hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf vertroost zijn geworden. Ja. Dus ook het feit dat we hier zitten, ja, dat is natuurlijk niet vrijblijvend. Hè? Ja, goed, je kunt het voor jezelf houden en dan heb je een zegen. Maar was het mooi dat je die zegen mag delen met anderen. En er ligt weer een hele week voor ons. En dat je zo in die afhankelijkheid met de Heere God mag leven en met de bede van: wilt u mij maar gebruiken? Brengt u nou maar mensen op mijn weg die ik mag vertroosten, mag bemoedigen, mag versterken met de troost waarmee ik zelf door u vertroost ben geworden. Ja. Ja. Zo mag je die boodschap uitdragen. Ja. En we hebben Gods geest ontvangen en die zal ons ook kracht geven om van hem te kunnen getuigen. Dus je kunt nooit zeggen, ja, je kunt het wel zeggen van dat kan ik niet. Maar God wil het wel in ons bewerken. Ja. Ja. Dat zeggen mensen misschien wel eens makkelijk, hè? Ook als het gaat om werk in de gemeente. worden vaak allerlei dingen moeten er gebeuren. Er zijn soms oudsten nodig of diakenen. Nou ja, noem maar op. U weet zelf wat er nodig is in de gemeente. En dan word je misschien wel eens gevraagd voor dingen. En dan hoor ik nog wel eens zo in het land waar ik dan voor ga, waar ze dan nood hebben en behoefte aan mensen. Dan ben mensen mag zeggen van ja, daar ben ik niet geschikt voor. Dat kan ik niet. Nee. Maar de vraag is niet of u geschikt bent voor een taak in de gemeente. Maar de vraag is of u beschikbaar wilt zijn. En weet u, als je beschikbaar wilt zijn in het werk van de Heer, dan gaat de Heer je geschikt maken. Ja. Want het is altijd zijn werk. Het is niet mijn werk. Als ze mij gevraagd hadden van joh, je gaat vroeger, je gaat later, ga je voor, je gaat preken en zo. Ik zeg van nou, reken daar maar niet op. Nee, dat had ik nooit bij mezelf gezocht. Nee, dat was zeker niet mijn ambitie. En ik weet nog de eerste keer dat ik het moest doen. Nou, wat vond ik dat moeilijk. De eerste keer dat ik in een gemeente moest bidden, ik zal het nooit vergeten. Ik was in een samenkomst en daar ging een broeder voor en die kende mij. En na afloop, hij had amen gezegd. En toen zei hij, wil Gellius Vochtelaar of Gellius, wil die, broeder Gellius, weet niet meer, die zei, wil die met ons de Heer danken? Och, mensen, als u erbij had staan, had u mijn knieën horen knikken. Ik vond dat zo eng. Maar ja, ik werd voor het blok gezet. Dus ik heb het ook gedaan, en het zal ook wel goed gegaan zijn. Het is al, ik weet niet, 40 jaar terug of zo. Maar waarom vond ik dat moeilijk? Ja, ik vond het doodeng om dat te doen. Maar goed, dat is inmiddels wel overgegaan. Hè? Maar ja, zo werkt dat dan, hè? En weet u, de vraag is dus niet of je geschikt bent, maar of u en ik, of wij beschikbaar willen zijn. En dan gaat God je geschikt maken. En dat is het mooie. Ook hier in deze gemeente. Hè, waar misschien ook heel veel te doen is. En wij mogen dus ons verblijden in dat woord. En dat woord mogen wij weer delen met anderen. De Heere, Heere heeft ons een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. En ik zei in het begin al, in hoogste instantie is dat woord de Heer Jezus, het vlees geworden woord. En daarom zegt Paulus, verblijd je in de Heere. Hij zegt het op gebiedende wijs. Hoe kan dat nou? Hè? Hoe kun je nou een ander verplichten om blij te zijn? Nou, dat kan als je weet wat het fundament is waar die ander op staat. Ja. En dan kom je namelijk weer terecht bij de persoon van de Heer Jezus. Want dat is ons fundament. Hij is de rots waarop ons levenshuis gebouwd is. Ja. Ja. Hij is het fundament. Het gaat er dus om dat je gaat zien en gaat ontdekken wie je geworden bent in de Heer Jezus. En als Paulus nou daarover nadenkt, hij zegt van nou, denk daar nou eens over na wie je bent geworden in Christus. Ja, nou ja, dan komt daar blijdschap. Hè? Dan ga je zien dat God een God van barmhartigheid is. Ja. En dan mag je gaan staan in die positie waarin je geplaatst bent. En dan weet je dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in Christus. Ja. En dan mag je verblijden in hem. En weet u, het woordje blijdschap, dat heeft ook alles te maken met het woord genade. Want in het Grieks, in de grondtekst, zijn dat twee woorden die heel, ja, verwant zijn aan elkaar, zou je kunnen zeggen. Het woordje chara, dat is blijdschap. En charis, dat is genade. Genade. Dus ook danken. U kent het woordje eucharistio wel, hè? Nou, daar zit het woordje goede genade in. Dat is danken voor de goede genade die God geeft. Nou, daarin mogen wij ons verblijden. Dus Paulus zegt eigenlijk van, nou ja, als je nou nadenkt over dat wat je geworden bent in Christus en wat je hebt in Christus, dan kan het niet anders dan dat je ook in hem verblijdt. Alleen daarvoor moet je wel veranderd worden in je denken. Ja, dat spreekt als Paulus over Romeinen 12 bijvoorbeeld. Dit bid ik u dan, dat u hervormd wordt in uw denken. Vernieuwd worden in je denken. En als dat woord van God in je komt, dan gaat je denken veranderen. Dan wordt je denken vernieuwd. En hij doet dat in Romeinen 12 en dan zegt hij met beroep op de barmhartigheden Gods weer. Hè? Ook zo mooi. Daar begint hij mee. Met beroep op de... Als je die barmhartigheid van God hebt leren kennen, zegt hij. Nou, stel je dan ten dienste van de Heere en wordt dan ook hervormd in de vernieuwing van je denken. Door nieuwe informatie, door het woord, ga je anders denken. Dan ga je zien dat je getrokken bent vanuit de duisternis en gebracht bent in het koninkrijk van de Zoon uwer liefde. Ja. In dat Hebreeuwse woord, genade, daarin is in het bargoens ook het woordje geen. En dan betekent het eigenlijk gein. Gein. En gein heeft te maken met vreugde, met plezier. Dus genade geeft vreugde, geeft plezier. Weet u waarom genade plezier en vreugde geeft? Omdat het voor niks is. Dat ontvang je namelijk zomaar om niet. Nou ja, daar word je toch blij van? Kijk, als ik u nou zeg, mensen, u mag volgend jaar allemaal gratis een bijbelstudieweekend naar het Vierhouten Bos. Nou, daar word je blij van. Ik ga het niet doen, want dan rookt de schoorsteen niet meer. Als het zou kunnen, mocht het voor mij, hoor. Maar goed, zo goed gaat het ook nog weer niet, hè. Maar daar word je blij van, als iets gratis is. Ja. Bij Black Friday was het, geloof ik, hè. Word ook al blij, die vrouw. Kost je handen vol geld. Zodat allemaal voor de gek genomen, natuurlijk. Ze denken dat het goedkoop is. Maar goed, dat is gewoon misleiding, dat is commercie. Maar goed, dat is goed voor de economie, zeggen ze, hè. Maar hier gaat het om iets dat is echt gratis. Ja, ja. Want allen hebben wij gezondigd en wij derven de heerlijkheid van God, maar worden om niet, dat is dus gratis, gerechtvaardigd. Om niet. Dat ontvang je zomaar. Nou, daar word ik blij van, ja. Dat ik mag leven vanuit die goede genade van God, elke dag opnieuw. En dat ik mag weten dat hij zijn leven gaf voor u en voor mij. En dat mag ertoe bijdragen dat je inderdaad het verlangen hebt om je beschikbaar te stellen, om hem te willen dienen. En vanmorgen wordt dan hier daar nog eens een keer getuigenis van afgegeven door een zuster, die op grond van haar geloof, haar overtuiging, die keuze heeft gemaakt om straks gedoopt te willen worden hier in dit waterbad naast mij. Nou ja, dan moet ik natuurlijk denken aan Romeinen 6, hè. Want daar is eigenlijk een beetje beeld van. Zo passen we dat dan ook altijd toe, hè. Want dan staat er op een gegeven moment in Romeinen 6... dat, of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat Christus, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat wat hier vanmorgen gebeurt, het is, ik bedoel het niet vervelend, maar slechts een symbolische handeling. Ja. Maar het is wel een mooi beeld. Het is wel een mooi beeld. Dat iemand straks afdaalt in dat watergraf. Waarom? Wel omdat ze de genade en de barmhartigheid van God in haar leven heeft leren kennen. Ja. En dat heeft ze toe gebracht dat zij zich is gaan verblijden in de Heere. En kennelijk het verlangen is ontstaan om te zeggen van, nou, ik wil daar openlijk getuigenis van afleggen dat ik die keuze gemaakt heb. En zo dadelijk, dan daalt zij af in dit watergraf. Ja. Kijk, er verandert verder niks, hoor. Het is niet zo dat je zonden afgewassen zijn of zo. door dat water. Nee, want dat was al gebeurd toen de Heer Jezus voor haar aan het kruis hing en stierf voor haar zonden. Het is slechts een symbolisch gebeuren. Maar het is een mooi beeld. En zo mag ze afdalen in dat watergraf. En als het ware in nieuwheid des levens opstaan. Ja. Mooi getuigenis mag dat zijn. Geweldig als iemand die keuze maakt. En dat alles door dit. Het goede woord. Het woord van God. Want dat woord is leven, dat is krachtig. Ja, en dat woord dat verandert de mensenlevens. Dat maakt dat je hervormd wordt in je denken. Waardoor je keuzes gaat maken. En inderdaad de Heere wil volgen. Kommer en kwel buigt het hart ten neder. Maar een goed woord, dat verblijdt ons. En daarom verblijdt u in de Heere. Wederom zeg ik, verblijdt u. Amen.